Zo, goedemorgen allemaal. Zo, zijn jullie allemaal een beetje blij verrast met Valentijn? Ja, ik wel. Ik zat vrijdag aan de keukentafel te werken. En toen zei de boer op een gegeven moment... jij mag even niet in de keuken komen. Oké, prima. En dan hoor je opeens de mixer eraf gaan. Denk je, yes. Liefde van de man gaat door de maag. Dus ja. Nee, ik heb een prachtige taart gekregen in een hartje vorm. En lekker van gesmukkeld. En vanmiddag nog steeds. Er is nog een stukje over. Maar Valentijn is altijd weer een gelegenheid om je blijdschap, om je liefde te delen. Het hoeft niet per se natuurlijk met je geliefde of met mensen waar je echt verliefd op bent. Het kan natuurlijk ook gewoon iemand in de gemeente zijn, een vriend of vriendin, om gewoon even die liefde te tonen. Want als christen is het eigenlijk elke dag Valentijnsdag. Hè? We moeten elke dag de onderlinge liefde naar elkaar betonen en met elkaar optrekken, van elkaar houden. Hey, vorige week heeft Aart Havenkamp gesproken over de verwachting. Hebben de verwachting dat de Heer Jezus elk moment kan komen, vandaag nog, over een paar minuten, over een paar uur. Hebben we die verwachting met elkaar en zijn we dan ook klaar om hem te ontmoeten? En het viel me op, ook in de liederen, maar ook in de verkondiging, dat het woord blijdschap en vreugde daarin naar voren kwam. En was ik even benieuwd, heb je dat afgelopen week ook ervaren? Waar u afgelopen week blij, in blijde verwachting, dat hij zou misschien wel deze week zou kunnen komen? Of zijn we dan toch al gauw weer, zondag hebben we nog de goede moed, maar maandag begint het leven weer en dan gaan we naar ons werk, kinderen naar school en dan zitten we nu alweer hier met elkaar. Zijn we nog in die blijde verwachting, Jezus kan elk moment komen? En vanmorgen wil ik nog dan concreet hebben over die blijdschap. Niet per se over de verwachting dat we Jezus mogen zien, maar blijdschap aan zich. En dat wil ik doen aan de hand van Johannes Evangelie, Johannes 15. We zijn natuurlijk als gemeente bezig in Johannes Evangelie. Niet per se chronologisch vanaf hoofdstuk 1, maar de uitspraak van Jezus, de ik ben uitspraken. Als je dat nog niet door had met de Bijbelstudies. In Johannes 15. En daar zegt Jezus ook wel, zegt hij, ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. Daar zal ik concreet vandaag niet over spreken, maar juist de versen daarna straks. En Johannes 15 staat eigenlijk midden in een blok van onderwijs van Jezus. Johannes 13 is waar Jezus het avondmaal instelt. Waar hij het avondmaal viert met zijn discipelen, waar hij aangeeft dat Judas hem gaat verraden en dat Petrus hem gaat verloochenen. 2 weken terug ook gezien met Bram. En dan krijg je hoofdstuk 14 tot en met 16, 3 hoofdstukken, een blok van onderwijs wat hij geeft aan zijn discipelen. En daar staat het hoofdstuk middenin. En hierna heb je natuurlijk dan het hoogpriesterlijk gebed. Het gebed wat Jezus uitspreekt voor zijn discipelen, Johannes 17. En dan Johannes 18, daar gaan ze ook uiteindelijk samen bidden in het hof van Gethsemane. En de rest, je weet hoe het eindigt. Jezus moet lijden, sterven en hij staat weer op uit de dood en hij gaat weer naar zijn vader. Maar nu, midden in dat blok onderwijs, Johannes 15. En in dat blok onderwijs heeft het elke keer over de vader, over zichzelf en over de trooster. En we gaan lezen Johannes 15 vanaf vers 1 tot en met 11. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein, vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. En als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, dan wordt hij buitengeworpen zoals de rank. En hij verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag maar wat u wilt en het zal u ten deel vallen. En hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. En deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Tot zover. En dat is gelijk de kern voor vanmorgen, vers 11. Deze dingen heb ik tot u, Christengemeente Berea, gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. En dat zijn eigenlijk de drie punten van vanmorgen. Welke dingen zijn er dan die Jezus gesproken heeft? Wat is dan die blijdschap, zijn blijdschap, dat hij in ons mag blijven? En drie, hoe wordt onze blijdschap dan volkomen? Punt 1. Welke dingen heeft Jezus gesproken? Nou, deze dingen verwijzen natuurlijk naar wat hij heeft gezegd. Dus als we de eerste twee versen daarboven pakken, vers 9 en 10. Vers 9 zegt hij, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Dus Jezus wil dat wij in zijn liefde blijven. Maar wat is dat dan? Hoe doe je dat dan, in zijn liefde blijven? Dat is best abstract. Vers 10. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Oké, dus we moeten zijn geboden in acht nemen, want dan weten we hoe we in zijn liefde moeten blijven. Maar welke geboden dan? Of hoe doe je dat dan? Nou, vers 10b. Zoals ik, Jezus, de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Oftewel, Jezus stelt zichzelf als voorbeeld. Hoe hij heeft geleefd, hoe hij is gehoorzaam geweest aan de Vader, hoe hij de liefde heeft getoond op deze aarde, zo moet je doen. Dan blijf je in mij en dan neem je mijn geboden in acht. Hij geeft zichzelf als voorbeeld. Maar ja, welke geboden zijn dat dan concreet? Ik hou wel van concreet in het leven, want dan kan je tenminste iets mee. En hoe heeft hij dat dan elke keer gedaan? Hoe pakt hij dat aan? En hoe blijf je dan in de liefde van de Vader? Nou, misschien moet hij juist dan een vers verder kijken. Dat wist ik natuurlijk al in de voorbereiding. Een vers verder. Vers 12. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Jezus geeft dus heel concreet gelijk een gebod. Heb elkaar lief, weer zoals ik u heb lief gehad. Dus hij stelt zichzelf weer als voorbeeld. En in de grondtekst staat hier niet zomaar liefde, van hé, ik hou van je. Maar hier staat agape, oftewel de liefde die onvoorwaardelijk is en die zichzelf wegcijfert. En dat blijkt ook in vers 13 uit. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En dat is precies wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij heeft onvoorwaardelijk van ons gehouden. Hij heeft zichzelf weggecijferd tot in de dood. En dat is de liefde die hij hier bedoelt. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad tot in de dood. Geef je leven voor je broeder en zuster. Appeltje eitje toch? Of niet? Nou, kijk, wij zijn nu ongeveer bijna een jaar geleden verhuisd naar Nunspeet. Van Ermelo naar Nunspeet. Daartussen stopt nog even in Harderwijk. Maar ik vond het helemaal geen appeltje eitje. Want wij moesten van de kringcoördinator van Ermelo West kring naar de Harderwijk kring. Oké, ik ben dan zelf de kringcoördinator, voor de mensen die dat niet weten. Maar dat is de bedoeling binnen onze gemeente. Als je switcht van woonplaats, dan switch je ook van kring. En dat vond ik helemaal geen appeltje eitje. Gemakkelijk om nieuwe mensen te leren. Ja, ik zie Govert en Daniel al lachen, want zij zitten bij mij op kring nu. Maar laat ik mijn verhaal even afmaken. Want Ermelo West, dat was zo'n fijne kring. Iedereen had zijn plekje gevonden en iedereen had zijn eigen aandeel. En er werd naar elkaar omgezien. De een nam een kaartje mee, de ander deed een belletje of kookte voor elkaar. Het liep. We hadden een gemeenschap met elkaar en daar was ik zo blij mee. Alleen dan moest ik afstaan van mezelf. En toen kwam ik in Harderwijk en dan was het contrast zo groot. En dat ligt niet aan jullie, kring Harderwijk, maar dat ligt aan mij. Want ik moest er helemaal in komen. Ja, ik wist hoe je heette, wie die waren. De een kan de gitaar vasthouden, de ander kan zingen. Dan hoef ik op een cajon zitten, maar dat houdt mij op. Dan voel ik niet die onvoorwaardelijke liefde waar ik mezelf in weg wil schrijven. Van, ja, tuurlijk kook ik voor je of hey, tuurlijk kom ik hier langs. Dat voelt niet zo. Herkennen jullie dat niet? Als je op kring mensen hebt, denk je, ja, leuk dat je Piet heet, maar verder, ik voel niet nou echt een band of een klik, dat ik nou iets met je moet. Of je hebt een buurman. In Ermelo hadden wij een buurman, die deed twee dingen in zijn leven. Of hij was aan het klussen, of hij was aan het werken, of hij was aan het klussen. Dus zodra hij uit zijn werk kwam, was het gelijk al, nou, misschien nog even eten, maar daarna was het klussen. Dus je zit dan in de achtertuin met je bakken koffie in het zonnetje te genieten. En opeens hoor je... En ja, sorry, maar dan voel ik niet die onvoorwaardelijke liefde. Dan denk ik van, buurman, leuk dat je aan het klussen bent. Ik ben benieuwd wat je gaat maken. Nee, dan zijn in mijn eerste gebeden, heer, laat alsjeblieft die schroef op zijn. Of dat er nu een stroomstoring is, dat hij even niet kan zagen. Want ik geniet nu in het zonnetje van mijn kopje koffie. Onvoorwaardelijk liefhebben en jezelf wegcijferen is geen appeltje-eitje. Maar Jezus vraagt ons wel dit, in Johannes 15, om onvoorwaardelijk lief te hebben. Blijven we op dat soort momenten in zijn liefde? Blijven we op dat soort momenten, houden dan zijn geboden in acht. Het gebod, heb elkaar lief, onvoorwaardelijk, zelf wegcijferend. Het is helemaal geen appeltje-eitje. Deze dingen heeft Jezus gesproken. En dan komen we bij punt 2. Deze dingen heeft Jezus gesproken tot zijn discipelen en daarmee ook tot ons. Opdat zijn blijdschap in ons blijven. En opdat zijn blijdschap volkomen zou worden. Maar welke blijdschap is dat dan? En waarom moet zijn blijdschap in ons blijven? Een paar hoofdstukken verder, in Johannes 17, bidt Jezus tot zijn vader. Er wordt ook wel het hogepriesterlijk gebed genoemd van Jezus. En in vers 13 zegt hij dan het volgende. Maar nu kom ik, Jezus, naar u, de Vader, toe en spreek dit in de wereld. Dit gebed. Opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Jezus wil niets liever dat wij zijn blijdschap ten volle in ons hebben. En natuurlijk, hij spreekt dit eerst tot zijn discipelen, maar vers 20 zegt ook, ik bid dit niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dus deze boodschap is ook voor ons. Jezus wil niets liever dat zijn blijdschap in ons zal blijven. En dat is natuurlijk dan niet de blijdschap die ik heb ervaren met Valentijn, voor een lekkere taart, of dat je op een kring zit met alleen maar leuke mensen en die je liggen, of niet de blijdschap dat de buurman eindelijk stopt met klussen. Dat is niet die blijdschap. Het gaat om een andere blijdschap. Hebreeën 12 vers 2b zegt, hij, en dat is Jezus, heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en het schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Voordat hij moest lijden en sterven, wist hij al, straks ben ik vol vreugde. En hij heeft doorgezet. Hij is gestorven. Hij is weer opgestaan en hij is weer teruggevaren naar de Vader. Want hij wist, dat zal uiteindelijk ten diepste blijdschap geven. En de discipelen hadden denk ik op dit moment, Johannes 17, totaal geen benut van wat er zou gaan gebeuren. Jezus sterven, hoezo? Nee, Jezus zou koning worden. Maar Jezus wist, ik moet lijden, ik moet sterven, ik moet weer opstaan en ik moet weer naar de hemel varen. Want dan kan alleen maar de geest neerdalen en die blijde boodschap openbaren. Hij wist wat voor een vreugde en blijdschap dat zou geven. En ik hoop dat wij dat ook weten op dit moment. Wat voor blijdschap dat geeft. Jezus wil nu niets liever dan dat zijn blijdschap in ons verblijft. En dat staat er misschien ook wel letterlijk. Je kan het misschien beter vertalen met verblijven. Niet dat zijn blijdschap in ons blijft, maar verblijft. Woning neemt. Dus als we dan tot geloof komen, dan is zijn blijdschap in ons. Appeltje eitje toch? Blijdschap in ons. Kennen we toch altijd allemaal? We zijn toch allemaal elke dag vol van blijdschap? Dat Jezus ons gered heeft? Ervaren we elke dag, als we naar werk gaan, naar school, met de kinderen bezig zijn. Ja, dan zijn we blij, want Jezus heeft ons gered en vergeven. Tot in alle eeuwigheid. Nou, persoonlijk vind ik dat best lastig. Als wat introvert persoon, niet zo uitgesproken, niet zo expressief, ben niet zo praten, ben niet meer eerder een kat uit de boomkijker. Dan is dat niet altijd aan mij af te lezen dat ik vol van blijdschap ben. Of überhaupt dat ik het ben. Dat ik blij ben dat ik elke dag, elk moment van de dag, gered en vergeven ben tot in alle eeuwigheid. Maar stel je even voor. Je krijgt een kans om de Mount Everest te beklimmen. Ik weet niet of je een beetje bekend bent met die berg, maar die berg laat zich niet zomaar zien. Je krijgt de kans om met een klein groepje, met andere mensen uit de hele wereld, die Mount Everest te beklimmen. Een zwaar rugzak op je. Een paar dagen reizen totdat je de top kan bereiken of kan zien. Maar die top, die piek, is de meeste tijd verborgen door mist of wolken. En er zijn maar heel kort kan je die top zien. Dus je wacht en je wacht en je wacht al een paar uur. En dan opeens trekt de mist op en dan zie je die prachtige top. Bestraald door de zon en denk je, wauw, prachtig. Maar voor je het weet, 1-2 minuten en er zijn alweer wolken en er is al mist en het moment is voorbij. Je gaat weer terug naar je plek, naar je eigen land. En je nodigt je vrienden uit en je vertelt, wat, het was zo, het was afzien, maar we hebben die top gezien. Het was geweldig. Een blik van een paar minuten kan ons zoveel vreugde geven. Maar hoeveel te meer zou dan onze blijdschap moeten zijn als we elke dag weten dat we vergeven zijn en gered zijn. En dat we hem kennen. Of een ander voorbeeld. Matta is nu 6 weken bijna. Maar wat was ik blij dat hij ter wereld kwam. De tranen stonden eigenlijk bij mij in de ogen. Ik mocht hem aanpakken en dacht, wauw, een zoon. Maar ja, ik weet niet of dat af te lezen was in de gemeente aan mij. Of ik echt blij was met mijn zoon. Het gaat er niet zo om hoe wij zijn als karakter. Maar dat we laten zien dat we blij zijn. Ten diepste dat we blij zijn dat Jezus ons gered heeft. Dit moet zijn uitwerking hebben in ons leven. Waar we ook zijn, op ons werk, op kring, op school, in ons gezin. En dat is wat Jezus wil, dat zijn blijdschap in ons verblijft, woning heeft. En eigenlijk nog wel veel meer, en dat is punt 3, dat onze blijdschap volkomen mag worden. Vol, vervuld. Dus niet een beetje blij, maar tot overstromend toe blij. Deze ding heb ik tot u gesproken, Christengemeente Brea, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Maar hoe doe je dat dan precies? Hoe zal jouw blijdschap dan volkomen worden? En eigenlijk hebben we daar eigenlijk wel antwoord op gegeven, als je goed hebt opgelet. Door in hem te blijven. Want Jezus zegt, deze dingen heb ik gesproken, opdat. Zij spreekt deze dingen en de gevolgen zijn dat zijn blijdschap in ons blijft en dat onze blijdschap volkomen zal worden. Dus we moeten in hem blijven. We moeten zijn geboden in acht nemen. En we moeten elkaar lief hebben zoals hij ons heeft liefgehad. Onvoorwaardelijk en zelf wegcijferend. Want deze dingen heeft Jezus tot ons gesproken. Heel simpel, maar niet gemakkelijk. Om je toch nog even jullie een beetje op weg te helpen, en mezelf ook, komt dit zinnetje, opdat uw blijdschap volkomen mag worden, nog 3 keer voor, of eigenlijk 4 keer voor in het Nieuw Testament. En dat zijn eigenlijk 3 punten waar wij concreet mee aan de slag zouden kunnen. En daarna ga ik afronden. De eerste staat in Johannes 16. 1 hoofdstuk verder. Of 1 hoofdstuk terug als je nog Johannes 17 zat. Johannes 16 vanaf vers 23. En daar staat: en op die dag zult u mij niets meer vragen. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen mag worden. Oké. We mogen dus bidden in de naam van Jezus Christus. En dan zal onze blijdschap vol worden, volkomen worden, vervuld worden. En dat zagen we net ook al terugkomen in Johannes 15, vers 7. Daar staat: als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag maar wat u wilt en het zal u ten deel blijven. Ten deel vallen. En dat is eigenlijk een immens grote belofte. Wat een belofte geeft Jezus hier. Als wij in hem blijven, in zijn woorden, en in zijn woorden blijven, dan kunnen we maar vragen wat we willen en dan zullen we het ontvangen. Dus als we bidden in zijn naam, dan zullen we ontvangen en dan zullen al onze blijdschap volkomen worden. Maar helaas bestaat er veel misvatting over dit vers. Van waar mag je dan voor bidden? Johannes 15 vers 7 staat duidelijk een voorwaarde. Johannes 15 vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Dus als wij onvoorwaardelijk lief hebben en onszelf wegcijferen. Dan kunnen we vragen wat maar we willen. Maar wat zou dan ons gebed zijn? Als we werkelijk de ander onvoorwaardelijk lief hebben en onszelf wegcijferen. Dan bid je: Heer, wilt u me alsjeblieft helpen om die en die persoon op kring lief te hebben? Hij ligt me niet zo. Ik vind hem eigenlijk misschien wel helemaal niet leuk. Maar u vindt hem wel leuk. Help mij om hem of haar leuk te vinden en met hem of haar op te trekken. Dan heb je onvoorwaardelijk lief en dan zal God dat ook geven. Of: Heer, help me liefde hebben voor mijn buurman. Heer, als hij weer gaat zagen en boren, geef me alsjeblieft uw liefde. Want hij kent u nog niet. En Heer, stiekem vind ik klussen eigenlijk ook wel leuk. Wilt u misschien de kans geven dat we samen kunnen klussen? Waar een irritatie over mag gaan in misschien wel een vriendschap of een bekering van iemand. Als we onvoorwaardelijk lief hebben en dan zullen bidden, dan zal God die gebeden beantwoorden. Dus het eerste wat we kunnen doen is bidden in de naam van Jezus. Vanuit een onvoorwaardelijke en een zelfwegcijferende houding. Het tweede wat we kunnen doen staat in 1 Johannes 1. Vers 4. En dan zegt Johannes: en deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen mag worden. Oftewel, ga in Johannes lezen. Wil je dat inderdaad jouw blijdschap volkomen mag worden, vol, tot overstromens toe, ga in Johannes lezen. Want Johannes zegt zelf: deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen mag worden, vervuld mag worden. Of in een briefje verder, 2 Johannes, vers 12. zegt hij, hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en inkt, maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. Dus het blijft niet alleen maar bij lezen, maar spreek met elkaar over Gods woord. Want dat zal jouw blijdschap volkomen, vol, tot overstromens maken. En nou, misschien ben je niet zo'n lezer of een prater. Geef niet. Dan ga je naar onze website, ga je naar het preekarchief. En dan zoek je op Erik Bruinenberg en dan luister je zijn laatste preken terug. Want hij behandelt het boek 1 Johannes. Dan kan je het gewoon terugluisteren en heb je gelijk nog een stukje onderwijs bij. Dus is het tweede punt, lees en praat over Gods woord. In dit geval 1 Johannes. En toevallig is een van de rode draden in 1 Johannes, zou je niks verbazen, de onvoorwaardelijke liefde van God. En hoe wij die mogen uitdragen in deze wereld. Dus om je blijdschap volkomen te maken, kun je bidden in de naam van Jezus en Gods woord lezen en bespreken met andere mensen. En het derde staat in Johannes 3. En daar zegt andere Johannes, Johannes de Doper, zegt daar in vers 29, wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. En deze blijdschap van mij is nu volkomen geworden. Johannes de Doper is ontzettend blij dat zijn volgelingen nu allemaal overhoppen en overstappen naar Jezus als volgelingen. Niet wat we leuk zouden vinden in deze wereld, dat mensen opeens overstappen naar een andere kerk of naar een andere persoon die achterna volgen, maar Johannes de Doper was ontzettend blij als vriend van de bruidegom dat zijn volgelingen nu volgelingen van Jezus werden. En die blijdschap, die was helemaal volkomen van hem geworden. En dat zegt hij ook in het volgende vers, vers 30. Hij moet meer worden en ik moet echter minder worden. En hij is denk ik de eerste die het gesnapt heeft in de Bijbel. Hij moet meer worden. Het draait om Jezus en het draait niet om mij. Ik moet minder worden. Dus om je blijdschap volkomen te maken, hebben we eigenlijk net ook al gehad, cijfer jezelf weg. Word minder. En dat betekent niet dat je alleen maar jezelf moet wegcijferen en over je heen moet laten lopen en alles moet geven. Nee, er staat, hij moet meer worden en ik moet minder worden. Dus als je jezelf dan wegcijfert, dat betekent dat je de Heere God moet ophemelen. Het is en-en en niet of-of. Ik wil afronden. Deze dingen heb ik tot u, christengemeente Berea, gesproken. Opdat mijn blijdschap in u zal blijven en opdat uw blijdschap volkomen zal worden. En deze dingen heeft hij dan gesproken. Dat zijn liefde, dat we in zijn liefde moeten blijven. En in zijn woorden moeten blijven. Dat we zijn geboden in acht moeten nemen. En dat wij elkaar moeten liefhebben, onvoorwaardelijk en zelf wegcijferend. Die dingen heeft hij gesproken als punt 1. En als we dat dan doen, als we dat dan weten, dan zal zijn blijdschap in ons verblijden. En niet een beetje, zoals als je de piek van de Mount Everest misschien gezien hebt, of dat je een zoon hebt mogen ontvangen, maar ten volle, altijd. Zoals Paulus zegt in Filippenzen 4, vers 4, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het nogmaals, verblijd u. Het is een gebod om blij te zijn. En hoe doe je dat dan? Hoe zal dan onze blijdschap als derde punt volkomen worden? Nou, heel simpel, bid in de naam van Jezus, onvoorwaardelijk en zelfwegcijferend. Lees 1 Johannes of luister hem terug en praat er met elkaar over. En 3, zuiver jezelf weg, net als Johannes de Doper. Hij moet meer worden en ik moet minder worden. Het draait om hem en het draait niet om mij. En dat zal uiteindelijk je blijdschap volkomen maken. En niets anders. Niet Valentijn, niet leuke mensen op je kring, niet een zoon die je mag ontvangen. Niets. Alleen hij kan onze blijdschap volkomen maken.